Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 277. We zitten er gewoon weer klaar voor. Het zonnetje schijnt, de zomer is losgebarsten. Nou ja, lente moet ik nog een beetje zeggen. Ja, je lacht, valt het tegen?
Ja, het zonnetje schijnt wel, maar het was vanochtend toch nog redelijk fris, hoor. Dit is nog niet het weer waarin je zegt, ik ga 's ochtends om 8 uur de fiets opstappen in korte mouwen. Dat nog net
Nee,
niet.
dat is waar. Maar overdag is het wel echt serieus lekker aan het worden. Dus ik vind het altijd prettig als we een beetje in deze tijd van het jaar... Ik vind dit lekkerder dan hoogzomer, eerlijk gezegd. Jij niet?
Ja, soms ook wel. Ik heb ook niet heel graag, en zeker als ik een trainer ben, om dat echt in tropische temperaturen te doen. Dus nee, dat is eigenlijk ja, qua sporten ideaal.
Ja, we gaan het een beetje over het weer hebben, Hans, want er was niet zo heel veel qua triathlon, dus we kunnen het lekker over andere dingen hebben. Maar het nieuws, denk ik, van deze week, of eigenlijk, ja, of het nou echt nieuws was, dat weet ik niet, want je weet dat het af en toe gebeurt. Vorig jaar was het ook raak bij deze wedstrijd, maar er werd wel massaal gesteerd, Hans, bij Ironman 70.3 Venice Jesolo, Italië dus. En ja, we hebben allebei de beelden gezien. De video staat op onze beide websites. Het was wel weer krankzinnig, hè?
Ja, het is weer zo'n typische. En het is ook een hele typische wedstrijd, blijkbaar. Want dit is niet het eerste jaar dat we het hebben over Venice Jesolo. Want dat is al blijkbaar jaren aan de gang. En het wordt daar niet beter op. En je ziet ook alle reacties. En weet je, er zijn mensen die zeggen van, ja, je zou je moeten schamen. Maar een van de dingen dat mij opvalt, Tim, in het filmpje, wat dus op Iron Memes stond, die er ook nog een paar grappige extra posts mee gedaan hebben. Maar wat me opvalt is dat een aantal atleten gewoon de benen bijna stilhoudt, recht zit, niet in de beugels ligt. Dus je merkt ook wel dat daar atleten tussen zitten die zelf, je ziet ook dat ze gewoon niet blij zijn met deze situatie, maar die ook zoiets hebben van, ja, wat ga ik eraan doen? He, want in dat filmpje zie je er twee die proberen te ontsnappen, maar dan gaat de derde die gaat daar weer achtervolgen, de vierde sluit mee aan en je bent weer vertrokken. En dus dat lijkt me het grote probleem. Het komt samen in een groep, je wil eigenlijk niet draften, je houdt de benen stil, eentje denkt dan van, dit wil ik niet, ik ga aanvallen, maar dan volgt weer al de rest en dan denk je, ja, maar zo werkt het niet. Dus het is gewoon volgens mij ook, en dat merk je ook in de commentaar, veel te veel volk op een veel te klein parcours.
Nou kijk, dat lijkt me evident, maar ik moet ook wel zeggen, en misschien maak ik me die dan niet heel populair met wat ik nu ga zeggen, maar ik moet ook wel zeggen dat ik het toch ook wel een beetje de schuld van atleten zelf vind, want kijk, je ziet ook op het filmpje wat voorbij komt, je ziet gewoon dat er voor die groep en ook na die groep een totale leegte is. Dus je hebt alle ruimte, alleen dan heb je vervolgens een groot peloton en daarvoor en erachter zit bijna niks. Kijk, ik heb het zelf ook een keer bijvoorbeeld bij Challenge Road meegemaakt, waar natuurlijk ook veel mensen zijn op het parcours. En dat is ook een ronde van 90 kilometer, dus eigenlijk vergelijkbaar wat dat betreft.
Ja.
Op een gegeven moment kwam er ook een, ja, toch wel forse groep bij mij voorbij, dat ik dacht van ja, ik kan nu twee dingen doen. Of ik kan gaan aanhaken, maar toch een beetje voor mezelf het gevoel hebben dat, weet je wel, het fietsen wordt wel makkelijker. Dus natuurlijk, voor de korte termijn is het best wel prettig, maar op de lange termijn ga je toch denk ik een beetje bij jezelf nadenken van ja, heb ik dit nou zelf gedaan? Ja. Heb ik me aan de regels gehouden of niet?
Ja.
En ik heb toen toch besloten van ik hou gewoon eventjes, of tenminste ik neem even wat gas terug. En ik ben gewoon op prima afstand achter die groep gaan zitten. En ik kon ze uiteindelijk ook niet bijhouden. Want ja, tegen een peloton op fiets je natuurlijk in je eentje.
Nee, inderdaad. Ja.
Maar het is wel een keuze die je zelf maakt, hè, Hans?
Ja, maar het is ook wel, ik denk, dit soort groepen, dat is ook een beetje de mediaan van het deelnemersveld.
Ja.
Dat zijn degenen die rond dezelfde tijden zitten en rond dezelfde snelheid. En ik denk dat dat ook wel een moeilijke is. Dat zijn mannen die hebben een bepaald wattage voor ogen om te trappen tijdens de wedstrijd. Maar als je dan ja, tussen andere mannen die datzelfde wattage trappen, zeg maar, terechtkomen, dan zit je in een peloton. En wat ga je dan doen? Ga je dan zeggen van, ik gooi mijn wedstrijdplan overboord en ik ga aan 100 watt gaan trappen in deze groep? Want dat denk ik dat op een gegeven moment ook het geval gaat zijn. Of ik ga meer trappen, maar dan heb je het risico dat je halve marathon in het water valt. Het is op dat moment, denk ik, ook voor veel atleten een moeilijke keuze. En ook, je ziet het gebeuren en je denkt, ja, oké, zij allemaal, waarom ik niet? Dus ook ja, dat is echt menselijk.
Ik denk dat dat het grootste probleem is inderdaad. Want je ziet gewoon dat er een groep van, nou ja, 40, 50 man bij elkaar zit. Dan denk je natuurlijk, ja, als zij het doen, ja, dan zou ik misschien ook wel gek zijn als ik het niet doe. Aan de andere kant, als iedereen zo denkt, dan lost het ook nooit op. Ik vind het wel een beetje makkelijk om dan gelijk te zeggen, dit ligt alleen aan Ironman. Want oké, weet je, ik zal de eerste zijn die toegeeft, er zitten blijkbaar gewoon veel te veel mensen op dit parcours. Dat is duidelijk. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo dat Ironman zegt, ga dan maar lekker steren. Hè? Je bent nog steeds verantwoordelijk voor je eigen gedrag.
Ja, nee, klopt, klopt. Het begint eigenlijk bij de atleten zelf. En dat zie ik ook in veel opmerkingen terugkomen. Je kan dan steken op de organisatie, op Ironman die te veel atleten toelaat, op scheidsrechters die er niet zijn. Maar het begint en eindigt bij de atleet zelf. Dat is gewoon de vaststelling. En het is een moeilijke, hè? Ik zeg het is des mensen, het massagedrag. En ja.
Hoe kijk jij naar dit soort beelden? Als je het ziet, dan baal je dan? Of heb je zoiets van, ja, het maakt me eigenlijk niet uit?
Goh, ergens tussenin. Ik zat er ook met andere ogen naar te kijken. Als je zo in het midden van dat groepje die mensen terecht zitten, die niet in de beugels liggen en die ook een beetje een gelaten indruk geven van, ja, wat moet ik hier nu mee? En ik denk dat ik op dat moment zelf ook wel zo zou reageren. Van, ja, wat ga ik hier nog moeite doen en in de beugels gaan liggen als iedereen... Dus dat is wel, denk ik, een lastige. Ja,
ja dat is het. Het is inderdaad een lastige. Laten we eventjes naar de pro-wedstrijd kijken. Want die was er natuurlijk ook. Waarbij we ook wel gelijk eventjes gezegd mogen, misschien wel moeten hebben, denk ik, is dat je op de livestream ook wel kon zien dat er ook binnen de pro-wedstrijd, nou ja, hier en daar een beetje met de regels gespeeld werd. Hè? Mm-hmm. Want daar werd ook behoorlijk gesteerd. Niet door iedereen, maar je zag het duidelijk.
Ja,
ik moet zeggen,
grote groepen ook, hè.
Ja, grote groep ook inderdaad. Maar ik moet wel zeggen, vooraan, mooie wedstrijd. Mm-hmm. En zeker bij de vrouwen, laten we eens bij die vrouwen beginnen. Het ging hard, Hans, hè?
Ja.
Echt een razendsnelle tijd. 3:53 voor zoveel offset.
Ja. Ja, en ergens wel. Ik volg haar al wat langer. En het is een absoluut talent die nu ook op de lange afstand laat zien dat ze het absoluut aan kan. Ook als je kijkt in dit veld, want daar zaten nog wel wat short distance toppers tussen. Dus we hebben niet alleen bij de mannen te maken met die nieuwe generatie die na Parijs de stap heeft gemaakt. Hier zitten er ook nog tussen die denk ik ook in LA nog een mannetje of vrouwtje zou kunnen staan in dit geval. Ja. Dus nee, echt effectief. Die Solveig Lofset, dat is echt wel eentje om in de gaten te houden. En ik heb de indruk dat het ook een atlete is met heel veel karakter.
Waarop baseer je dat?
Ja, gewoon de strijdlust die zij heeft en het voluitgaan, dat geeft me die indicatie. Ik vind dat ze echt wel iemand is die er gewoon echt 100% voor gaat.
Ja, want zoals je hoorde, ik zat heel eventjes na te denken, omdat ik dacht van... kijk, dit is natuurlijk heel betrekkelijk, hè, wat ik nu ga zeggen, maar ik had namelijk wel het idee dat dit een relatief makkelijke overwinning voor haar was. Want ze ging al in, hè, begrijp me niet verkeerd. Dus ze heeft echt een super race gedraaid. En wat ik zeg, 3:53, krankzinnig snel. Maar ze nam natuurlijk al heel vroeg in de wedstrijd tijdens het fietsen de leiding. Mm-hmm. En heeft daarna niemand meer gezien. Ja. Dus het is een
hele...
Ja, maar ik bedoel meer te zeggen van, dan word je dus niet echt op karakter getest, hè, op zo'n dag.
Nee, misschien nu niet, maar ze heeft dat wel al een paar keer laten zien. Maar ook als je ziet in welke snelle tijden ze het dan nog doet. Ja, dat is niet dat zij aan het freewheelen is geweest. Hè. Dat was bij Bloemenveld vorige week ook niet het geval overigens. Hè. Want ik zei het al lachend, een Bloemenveldje doen. Maar ja, als je met meer dan 6 minuten voorsprong op een Lena Meissner en een Emily Maurier finisht. En dan zo'n Daniela Kleiser die de laatste weken ook sterk bezig was. Ja, het is eentje om weer mee in rekening te nemen. En ik ben er best wel blij om. Nog wat extra nieuw bloed mee aan de top. En zij heeft ook nog wel heel wat jaren voor zich. Dus ik ben blij verrast met... en niet eens verrast eigenlijk, want ik zeg het. Ik volg haar al even. Solveig Lofset wordt een topper, als ze dat al niet is.
Ik vind dit wel echt een mooie jaren wat dat betreft. We zitten wat dat betreft echt in een hele luxe positie. Want eigenlijk, er is geen wedstrijd meer waarin je niet ineens iemand ziet opstaan. Of waarin je niet een grote naam boven zichzelf iets ziet uitstijgen. Je hebt van alle kanten goede atleten nu. En dat zijn dus zowel nieuwelingen als ervaren rotten, zeg maar. Weet je wel, we worden elke week verwend op dat gebied, Hans.
Ja, nee, dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. En ja, op dat vlak, ik vind het echt wel tof. Het geeft een andere dynamiek ook bij de wedstrijden, vind ik. Wat je bijvoorbeeld, en dan om dan een ja, misschien moeten we nog niet helemaal het sprongetje maken naar de mannen, maar alvast te vermelden van dat daar ook wel heel veel spanning in zat. En ja, er wordt gewoon echt heel snel en heel hard geraced. Dus ja. Op dat vlak, ik was net nog even aan het kijken van zo'n Danielle Kleijzer, die de laatste weken van zich laat spreken, die liep een halve marathon van 1:15. En ja. Ik zag bij Lofset, die heeft ook 1:16 gelopen. Dus die was best nog wel... Die had genoeg voor en toch is hij gewoon stevig blijven doorgaan. Dus dat is wel indrukwekkend.
Ja, het is echt indrukwekkend. Diederik stond ook aan de start namens Nederland. En die kwam voor haar doen goed uit het water, moet ik zeggen. Op 3 minuten 51. Lag wel toen 9. Kijk, je weet natuurlijk, Dieder gaat nooit vooraan uit het water komen. Dat, ja, ze is gewoon niet heel goed in het zwemmen. Vervolgens op de fiets en met het lopen. Nou, eigenlijk best wel een hele steady race. Uiteindelijk dan 7e. Ja, je kunt er twee dingen van zeggen. Kijk, Diede is wat dat betreft echt een atleet die bijna stevast rond die top 5 finisht, als het soms niet hoger is. Je zou ook wel kunnen zeggen, want daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ze zitten ongeveer een kwartier achter de winnares. Mm. En dat is dan wel weer een heel groot gat, hè?
Ja, maar ja, goed. Dat is een discussie die we eerder ook al wel gehad hebben. Als je kijkt dat ook Anne Rijsman al op 11 minuten zit... Dat wil gewoon zeggen dat Lofset gewoon echt super goed was. Kleijzer op 10:35. Dus er zijn maar twee dames die binnen de 10 minuten van haar zijn gefinished. Dus de verschillen zeggen niet altijd alles. Op zich, ja, als je gaat kijken, ze zit op 5 minuten van het podium. Diederiks. Ik had de indruk dat ze vrij goed was. Ze had de derde fietstijd. Ja. Dus dat is wel knap. Maar ik denk dat haar halve marathon daar wel een beetje onder geleden heeft. Zeker naar het einde toe denk ik dat het net iets moeilijker ging, maar op zich, ja, 1:23 is ook niet slecht.
En ik moet ook wel zeggen, ze is natuurlijk redelijk kort terug van Abu Dhabi, hè, waar ze natuurlijk, wat is het, 3 weken geleden of 4 weken geleden of zo, 5e werd. Nou, nu dan die 7e plek hier. Ja, dan heb je prima start van het seizoen en ik denk dat je nu 2,5 in de benen, dan kun je lekker gaan doorbouwen. Misschien wel richting je eerste hele straks. Ze zal natuurlijk ook wel in de achterhoofd misschien wel een slot voor Nice nog hebben. Mm-hmm. En ik denk dat dit een hele fijne start van het seizoen is. Als we dan naar de mannen gaan kijken, en daar ben ik ook wel benieuwd, dan beginnen we eerst eens eventjes met Mitch Wismans. Want dat is ook een Nederlander. En Mitch die maakte zijn profdebuut. Nou, Mitch voor de Belgen die misschien niet helemaal mee zijn... werd de afgelopen jaren toch wel gezien als een van de succesvollere Nederlandse agegroep atleten. Won heel veel, pakte ook heel veel podiumplaatsen, ging naar de WK's. Was dus wel een echte, nou ja, echt een beetje het gezicht aan het worden van de agegroep categorie. Tot hij vorig jaar besloot, ik ga in 2025 mijn profdebuut maken. En zonder Mitch op welk vlak dan ook tekort te doen, want het is natuurlijk een hele succesvolle atleet. En ik moet ook gelijk erbij zeggen, ik verwacht ook nog heel veel van hem. Maar hij werd nu 49ste en bijna een half uur achter de winnaar. Ja, Hans, zonder daar per se een waardeoordeel aan te hangen, kunnen we denk ik wel zeggen dat dat gewoon niet heel goed is. In ieder geval niet als je het vergelijkt met die wereldtop dan. Hè. Mentaal lijkt me dat best wel een dingetje. Dat je dan de overstap maakt naar dat profveld en dan op zo'n grote achterstand ineens finisht. Terwijl je eigenlijk gewend bent om vooraan te zitten.
Ja, ja. Ja, dat is waar. Maar dat normaal gezien zou je dat op voorhand moeten kunnen inschatten. Ik denk dat hij dat ook wel zal doen, neem ik aan. Want je weet ook, je start in een Ironman Pro-series. Hij zou er ook voor kunnen kiezen om een wat minder bezette wedstrijd te nemen. En daar vrede te nemen met een top 20 of top 15 plaats. En hier val je eigenlijk na een ja, hoe moet ik het zeggen, een redelijke wedstrijd. Zit je wel ver van de toppers af. Hetzelfde bij ons met dingen met Tom Valen, die 34ste is geworden. Nu, ja, die was vorige week nog 4e in, moet ik even goed, Challenge Gran Canaria, denk ik. Ja. Niet in Valen, ja, Challenge Gran Canaria werd hij 4e. Maar komt nu in de Ironman Pro Series veld terecht met een hoop toppers en wordt daar 34ste. Dus ook daar, van de 4e naar de 34ste plaats, ja, dat heeft ook wel te maken met die densiteit van het veld. Zijn goedstappers bij ons, een DNF. Dus het is een beetje een lastig seizoen aan het worden voor Sten. En Mitch, ja, dan inderdaad 49ste. Maar ja, je zit daar echt in een Ironman Pro Series veld. Je maakt je debuut bij de pro's. Ik weet niet of daar echt hoge verwachtingen bij waren. Zal
ik
zo zeggen.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Hè. En nogmaals, het is al hartstikke tof om hem gewoon dit jaar te zien. En kijk, hij schreef het ook op zijn socials en ik denk dat hij daar helemaal de spijker op de kop slaat. Het is een jaar om te leren. Hè? Ik bedoel, hij heeft niks te verliezen wat dat betreft. Maar ik vraag me dan wel eens af, weet je wel, je gaat in dit geval dan helemaal naar Italië. Je maakt dus kosten. Je gooit eigenlijk daarmee ook weer je trainingsschema een beetje op de schop. Hè? Want als je een keer echt gaat pieken, dan ja, dat gaat altijd ten koste van een aantal trainingen. Jij zegt het al, je wist al dat dit een heel sterk bezette wedstrijd ging worden. Het is een pro-series race. Dan weet je dus eigenlijk al, je hebt daar niet zo heel veel te zoeken. In ieder geval niet als je kijkt naar resultaten. Mm-hmm. En laten we ook heel eerlijk zijn, als profatleet draait het om één ding en dat is resultaten.
Ja, ja.
En jij haalt ook, hè, nog, ik wil dit ook niet alleen op Mitch betrekken. Jij haalt dan net een aantal Belgen ook aan en er zijn er nog veel meer voor wie dit geldt. Maar ik denk dan ook wel eens, want ja, moet je dan niet iets slimmer je wedstrijden kiezen? En juist wel, wat jij zegt, zo'n wedstrijd pakken waarvan je denkt, nou, daar zit wel eens een top 15 of top 20 in.
Ja, vind ik een lastige. Ik vind het mooi dat ze het proberen in zo'n sterk bezette wedstrijd. En je meet met de beste ter wereld. Want ja, anders, waarom ben je prof geworden, weet je?
Niet om 50ste te worden, toch?
Goh, ja. Ja, ik weet het niet. Ik denk gewoon op het hoogst haalbare niveau sporten. Ja. Ik denk wel, en misschien moeten wij daar ook af en toe de kanttekening bij maken, het verschil tussen pro's en pro's. Want ik zie meer en meer mensen die een pro-licentie nemen, maar die allesbehalve prof zijn. En die er nog vaak, zeker in België, een baan naast hebben. Maar die niet kunnen leven van de sport alleen. En dat is toch wel... Ook in het wielrennen wordt daar bijvoorbeeld een onderscheid in gemaakt, hè, tussen die categorieën. Dus ja, het ene is denk ik een beetje inherent aan het andere. Je ziet ook gewoon die mega lange startlijsten. Ja, daar zitten er dicht bij die nooit mee gaan doen voor top 10. En hopelijk krijg je op een gegeven moment wel die boost en kan je verder gaan groeien. En maakt het je alleen maar sterker. Maar het blijft de eeuwige discussie inderdaad. Van wat is een pro-licentie waard? Dat is ook misschien...
Is ook waar. Maar eventjes vooropgesteld inderdaad, dat we dat toch nog even duidelijk benoemen. Tof dat hij erbij was. En tof ook gewoon om zo'n profdebuut te zien, weet je wel. Het is gewoon een hele grote stap. En het is natuurlijk vanaf de zijlijn... Ja, best wel makkelijk gesproken. Het is ook makkelijk oordelen. Het is ook voor ons natuurlijk makkelijk om te zeggen... Ja, weet je wel, 49ste, half uur achter. Nou ja, trouwens, we hebben nergens gezegd dat het tegenvalt. Maar het is natuurlijk best wel makkelijk oordelen erover. Mm-hmm. En geef hem ook even de tijd om te groeien. Hè? Dat moeten we ook gewoon heel eerlijk zijn. En als we dan eventjes naar... wel vooraan de wedstrijd gaan. Kunnen we twee dingen doen? Kunnen we twee dingen zeggen? Hm. Patagiotis Bitados... Ontzettend sterk. Blijkt geen eendagsvlieg te zijn. Wint weer. En Rico Bogen, die heeft weer moeite met de run.
Ja.
Wat vind je ervan?
Auw. Ja. Goh, weet je, ik vind het knap dat hij erin slaagt van, en laten we het dan maar gewoon echt benoemen, een steierende achtervolgende groep, 5 minuten aan hun been te lappen.
Ja.
Dus dat is knap. Dat bedoel, ontegenspreekbaar, gewoon topprestatie op de fiets van Rico Bogen, maar alweer. En je zit eigenlijk te wachten van het lont is aangestoken, wanneer gaat de bom ontploffen, hè? Bij Rico Bogen. En dat gebeurde nu ook weer in de halve marathon. Ja, het ziet er dan ook niet meer uit bij hem. Weet je, ik vind kudos dat hij het probeert op de fiets, maar je kan er bijna je klok op gelijk zetten dat die ontploft tijdens het lopen. En dan denk ik ook van, moet hij dan niet beter gaan doseren? Maar ik vrees ook dat zonder die voorsprong dat het verschil nog groter gaat zijn. En dat hij misschien alsnog in het lopen het lastig krijgt. Dus ik heb hem nog maar zelden echt heel goed geweten. Hij echt alle drie goed beheerste. Dus daar is
eigenlijk alleen aan, maar... Ja, sorry, eigenlijk alleen maar bij dat WK 70.3, hè? Klopt alles toen.
Ja, nee, inderdaad. Dus ja, jammer. Want ik vind het wel een mooie atleet. En ik hou ook wel van zijn aanvalslust en hoe hij ervoor gaat. En hij is ook heel expressief. Soms iets te, als je hem ziet lopen. Dus ik hoop dat die lacht, die prestatie, dat die er nog wel eens uitkomt.
Ja. Die Bitados dan, Hans. Werd natuurlijk totaal verrassend wereldkampioen 70.3 vorig jaar. Of nee, Europees kampioen was dat, hè, geloof ik.
Ja, Europees. Wereldkampioen was onze Jelle. Hè? Ja,
precies. Ja.
Ik zat nog klaar met pik en veren. Ja.
Nee, maar dat was ook een totale verrassing toen. Ja. En vooral ook de manier waarop, hè, want dat was toen zo'n hele mooie battle tijdens het lopen, waarin hij een paar keer gewoon totale sprints trok. En nu ook weer dat lopen. Die man is wel, dat is eigenlijk een fenomeen al nu, hè?
Ja, nee, absoluut. Absoluut. Hij is supersterk in het lopen. Zowel op de korte als op de lange afstand. Hè. Liep hier een marathon van net geen 1.08, 1.07.9, halve marathon, sorry. Zijn marathon, hè. Moet opletten wat ik zeg tegenwoordig, hè. Als dit weekend aan het spiekeren, zo dadelijk ook nog even kort over hebben. BK Ploegen triathlon was mooi. Maar er zijn toch nog redelijk wat mensen die even al lachend de 49 minuten aangehaald hebben en de 59 van Hayden Wild, in de Antwerp 10 miles. Dus ik moet zien wat ik zeg. Halve marathon dus in 1 uur 07.59.
Ja, dat is hard hoor. Dat is echt heel hard. Ja.
Ja, in de spurt, hè, tegen Cameron Mayne, wat ik ook wel een verrassende vond.
Ik denk misschien wel de grootste verrassing van dit weekend, of niet?
Ja, inderdaad. Dus Emil Holm, die kennen we wel. Sam Dickinson en Jonas Schoenberg natuurlijk ook. Twee mannen die van de korte afstand zijn overgekomen. Pierre Lecor daar nog achteraan. Als je dit bekijkt, die hele top 6, en reken dan Rico Bogen nog op 7 erbij. Dat is echt wel, daar is heel hard gestreden en heel hard gelopen. En dan die Bitados, Ik vind het mooi dat hij op het einde nog kan versnellen en in de spurt het kan halen tegen zo'n Cameron Mayne. Echt heel mooi om te zien.
Ja, was echt heel mooi om te zien. Iets wat minder mooi om te zien was, Hans. En dat was toch wel eigenlijk een combinatie van iets wat prachtig was, als we het dan toch over looptijden hebben.
Ja.
Maar een dag later werd het een groot drama. Hayden Wild noteerde afgelopen weekend tijdens de, moet ik het goed zeggen, Tokyo Speedrun een 27.39 over 10 kilometer. Het is een van de snelste tijden ooit neergezet door een triatleet over die afstand. En hij laat daarmee zien, na die tijden die je net al noemde, dat hij echt, echt, echt in bloedvorm is.
Ja.
Maar die bloedvorm die gaat nu wel een klein beetje verdwijnen, ben ik bang.
Ja.
Want hij werd een dag later aangereden. Of in ieder geval schijnt toch wel, het is nou niet helemaal duidelijk. Er wordt nou ook gezegd dat hij zelf een fout gemaakt heeft. Maar hij heeft in ieder geval een flinke valpartij op de fiets meegemaakt. En brak daarbij 4 ribben, een schouderblad en schade aan de longen. Hij mag dus ook niet fietsen. Hij moet nog een tijd in Japan blijven. Ja, dit is een enorme aanlating, Hans. En een enorme streep door zijn schema, zo'n wedstrijdplanning, hè?
Ja, absoluut. Absoluut. Dat, weet je, hij zat nu in vorm. Hij stond op de lijst voor Yokohama. Ik weet niet of hij van plan was om in Japan te blijven tot Yokohama. Maar ja, hij moet nu wel blijven. Hij mag niet terug naar huis vliegen. Dus niet naar Nieuw-Zeeland of België of Spanje. Omdat door die schade aan zijn longen mag hij het vliegtuig niet op. En dus gaat hij wel een tijdje daar nog moeten blijven. Ik denk dat dat ook wel een hele zure is. Dat je daar in een Japans ziekenhuis ligt. En net nu je zo goed in vorm was.
We hebben het er 2 weken geleden of 3 weken geleden nog met elkaar over gehad. Het lijkt wel schering en inslag.
Ja,
bijna iedere week is het raken nu met een atleet die wordt aangereden, joh.
Ja, dus bij iedereen die nu luistert, wees voorzichtig, alsjeblieft. Ja. En zo kwetsbaar, dus het kan zomaar gebeurd zijn. Dus ook in deze jaar weer goed dat dat hij het kan navertellen, ik zal het zo zeggen. Dat, maar het is jammer, in de eerste plaats voor Hayden zelf, die een pijnlijke revalidatie tegemoet gaat, denk ik. Want dat sowieso, gebroken ribben, gebroken schouderblad, dat is geen pretje. Maar ook dat je dan wekenlang gaat vertraging hebben op je wedstrijdschema, terwijl je in bloedvorm zit en alles wint waar je aan de start komt. Dus ja, dat
Is zeker jammer. Oké, Hans, gaan we dichter naar huis. En voor jou zeker, voor alle Belgen die luisteren ook. Want jij zei het vorige week al, het gaat dit weekend los in België, zei je toen. En dat is gebeurd. Het BK Belgisch kampioenschap, ploegentriathlon. En met een Nederlandse tintje ook. Maar ik ga natuurlijk eerst even graag van jou horen wat er allemaal gebeurde. Want het was volgens mij één groot spektakel inderdaad. Hè?
Ja, absoluut. Dat is het altijd. Maar het gaat daar Zo hard, Tim. Dat is echt, want het werd echt bij momenten een secondenspel. Bij de mannen, de jonge garde van 3MD Veldeman Wake-up Dendermonde, die echt heel goed waren. Maar je zag dan, na het fietsen werd het verschil kleiner. En weet je, de hele tijd gebeurden er dingen rondom ons heen. Met de topploegen, sommige toppers die minder goed waren. Of die bijvoorbeeld een van hun sterkere lopers al vroeg verloren. Waardoor dan iemand die eigenlijk zelfs niet gepland was om te lopen, moest de overnemen. Weet je, het zijn zoveel tactische keuzes die daar gemaakt worden. Dat levert echt enorm veel spektakel op. Het was geweldig mooi weer ook. Er was veel volk, dikke sfeer. Dus dat was fantastisch om te zien. Dus heel veel spanning en heel veel spektakel en snelle tijden. Dus dat blijft mooi in zo'n format waarin je met 5 start en waarin je dan met 3 moet binnenkomen. Derde tijd die telt. Sommige ploegen die ook met z'n 5 compleet een hele goede tijd neergezet hebben. Bij de vrouwen dan bijvoorbeeld, de weelde voor de thuisploeg KTT om 2 topploegen in te zetten in de tweede divisie en in de eerste divisie, met een Olympiër die zei van, ik doe wel in de tweede divisie mee. Jolien Vermeijlen, die zat dus niet in de winnende ploeg, maar pakte wel brons, samen met Luna de Bruin, de Nederlandse.
Hans, even voor de Nederlandse luisteraar, jullie eerste divisie, dat is het hoogste niveau, hè?
Ja, dat is zoals bij jullie de eredivisie inderdaad.
Ja, precies.
Ja, dus dat is het allerhoogste niveau. Maar daar zat dus Robin Dreiling bij en die deed het daar ook uitstekend. Dus die eerste ploeg was ook helemaal top. Maar dan zie je dus dat Jolien eigenlijk in die tweede divisie zich geweldig goed amuseerde. En ik sprak haar achteraf en dat vind ik dan zo mooi aan haar. Het is echt een dame die echt in teamspirit gelooft en heel veel fair play heeft. En ze zei ook van ja, weet je, we konden met 5 een ploeg vormen, maar we waren eigenlijk met z'n 6. Ze zei dus, heb ik voorgesteld van, ik wil graag de tweede ploeg racen, zodanig dat iedereen mee kan doen. En dat we niet 1 iemand moeten opofferen om 1 ploeg in de eerste divisie in te zetten. En dat vind ik mooi. En dan pakken ze goud en brons en is het gewoon samen feesten, want dat hebben ze eigenlijk ook gewoon samen gedaan. Dat vind ik er ook wel heel mooi aan. Dus dat is ook wel bijzonder knap.
Ja, dat is wel een heel mooi gebaar inderdaad. Als we dan eventjes iets meer ook naar de Nederlandse...
Overigens 266 ploegen, Tim.
Ja, dat is echt... Ik zat inderdaad naar te kijken, want ik ben ook even door de uitslagenlijst heen gegaan. Ik zag wat fotootjes van jou voorbij komen. Zonder onze teamcompetities af te kraken. Want ook daar hebben we, als je alle divisies bij elkaar pakt, is het ook leuk. Maar België is wel wat dat betreft... is toch wel even een stapje hoger, hoor, wat dat betreft. Dat is echt,
maar het
cool.
Is ook een klassieker bij ons, hè. BK Ploegen Triathlon. Iedereen wil daar zijn. Want ik heb ook nog wel opgemerkt dat onze Waalse vrienden wat ondervertegenwoordigd waren. Die aantal grote clubs die er vroeger altijd bij waren, die nu ontbraken. Maar ja, goed, het zat ook ramvol. En ik ben om 8:00 ochtends begonnen en was om 9:00 s'avonds klaar. En het voelde zo niet aan, maar er waren wel mensen die tegen mij kwamen zeggen, Hans, het is net alsof jij een volledige Ironman hebt gespeakerd. Je bent hier 13:00 bezig. En toen dacht ik van, ja, klopt. En bij een Ironman, als ik daar ga speakeren, dan heb ik er nog wat pauzes tussen. Vooral als ze aan het fietsen zijn. Hier was heel weinig pauze tussen. Hier was eigenlijk geen pauze tussen.
Dus, ja, dat is wel echt het aan hoe vet en hoe populair dat bij jullie is. Dat is echt wel cool.
Overigens, met extra kudos, ik wil hem toch nog even vermelden hier, want ik heb hem ook nog even in de spotlights gezet ter plaatse, met extra applaus. Maar onze Arno Meuse, ik heb hem al een paar keer vernoemd, de zoon die ik nooit gehad heb, die heeft meegeholpen met speakeren. Die is mee boksen en kabels aan het trekken geweest, boksen aan het opstellen, speakeren. En die is dan iets na 5:00 zelf ook nog vertrokken in de tweede divisie met TDW Wetteren. Ook in de hoop dat hij niet zou moeten lopen, dat een van de anderen zou lopen. Maar uiteindelijk bleef hij toch over en heeft hij alles moeten geven. Ik vind dat bijzonder knap. De hele dag gewerkt en dan gewoon aan de start en ook nog een goede tijd neergezet en het goed gedaan. Dus dat was best wel mooi. Dus Arno Meuwsen, geweldig goed gedaan, maat.
Ja, respect Arno. Dan eventjes... Ook eventjes op die Nederlandse dames, Hans. Want wij hadden natuurlijk na afloop contact weer met elkaar. En toen hadden we het ook even over Robin Dreiling. Hè? En Robin is zich echt razendsnel aan het ontwikkelen. Vorig jaar wat internationale successen al. Dit jaar won ze onder andere vorige week nog de eerste wedstrijd van de Eredivisie bij ons. Dus dat is het hoogste niveau. Nou, nu dan die Belgische titel. Kijk, als je naar de Nederlandse vrouwen gaat kijken. Hè? Kijk, we hebben natuurlijk Maya Kingma, Rachel Klamer. Die staan in principe vooraan. Maar goed, daar moeten we ook bij zeggen. Maya Kingma heeft nog niks gereced dit jaar. En die is toch al een beetje openlijk aan het flirten met de langere afstanden. Rachel Klamer zit natuurlijk echt wel in het najaar van haar carrière. En we moeten nog maar zien wat zij gaat doen. Dan hou je eigenlijk twee dames die daar echt vooraan staan over. En dat zijn dan Robin Dreiling en Barbara de Koning. En dan moet ik wel zeggen, ik denk als je nu kijkt naar die stormachtige ontwikkeling die Robin doormaakt, dat zij misschien wel onze nieuwe, hoe zeg je dat, vlaggedrager gaat worden. Hè? Onze, nou ja, misschien wel de dame waar we het meest van mogen gaan verwachten de komende tijd.
Ja, wie weet. Ik zag haar bezig en het ging ook vlot. Ja, Robin is echt goed hoor. Die is echt, die heeft op dit moment echt wel een heel hoog niveau te pakken. Natuurlijk ook nog even kijken van wat gaat dat geven de komende week op internationaal niveau. Ik zag wel dat ze dit weekend zelf niet meedoet, maar Barbara de Koning wel in Chengdu op de World Cup, waar ook Ian Pennekamp aan de start zat en Erwin van der Planken. In een sterk bezette race overigens bij de vrouwen, bij de mannen net iets minder grote namen. Ik wil het best wel eens gaan zien als ze samen met Barbara de Koning in een wedstrijd komt en ze zit goed mee in die wedstrijddynamiek, wat dat gaat geven.
Ja, alright Hans. Nou, dan gaan we denk ik, we zijn er een beetje doorheen al voor deze week. Hè?
Nee, want ik heb natuurlijk nog een dingetje. eigenlijk zelfs drie dingetjes. Eerst even heel kort. Je kent mijn mening over aquabike, hè, Tim. Ja, ik roep het al wel eens gekscherend, triathlon zonder lopen.
Hou het nou een beetje positief, hè, Hans?
Nee, maar ik moet zeggen, het BK aquabike was zondag, ook in Veersel, waar ik ook stond. Ik heb een hele mooie wedstrijd gezien. Iets minder mooi qua spanning, omdat Lennart Kapan gewoon veel te sterk was. Dus dankjewel, Lennart, voor de spanning. Die was gewoon een klasse te sterk. Nu ja, ex-wielrenner en kan ook een stukje zwemmen. Loopt ook al goed. Dus die heeft zijn eerste Belgische titel gepakt. Volgens mij gaat dat niet de laatste zijn, heb ik ook door de microfoon gezegd. En Marie Luix bij de vrouwenkampioen geworden. Maar het was eigenlijk een mooie race. En dus ik moet bij deze ook een keer zeggen van, als het goed is, dan zeggen we het ook. Dus voilà. Ja. BK Aquabike was goed. En dan had ik nog wat internationaal nieuws met een Belg betrokken. De Volcano Triathlon op Lanzarote is opnieuw gewonnen door een Belg. Tweede jaar op rij, Laurens Verluijten. Maar we hebben daar al meer gewonnen. Ik zou zelf moeten nakijken hoeveel Belgische zegens daar al gevallen zijn. Ik denk dat er meer dan 10 zijn.
Nou, echt, hè?
Op 41 edities. Dus de Belgen zijn daar altijd goed. Nu ja, Laurens woont en werkt in Lanzarote. En was daar gewoon een klasse te sterk op de fiets. Was de enige die onder het uur bleef op de 40 kilometer. En dat alleen al vind ik op dat parcours al indrukwekkend. Maar hij was ook een van de weinige mannen die uit de greep bleef van de winnares bij de vrouwen. Want op de vijfde plaats, Tim, hou je vast, een Anne Haug.
Ja, en die komt dit weekend weer in actie bij Challenge Salau, hè? En ik ben erbij.
Ja.
Maar ik vroeg me toevallig vorige week af, van wanneer gaan we Anne Haug weer eens een keer in actie zien? Wij hebben het antwoord nu dus.
Ja, inderdaad. Dus mooi gedaan van Anne. Het is toch een wedstrijd met wat uitstraling. Hè? Ik bedoel, het is de Club La Santa-wedstrijd. En vaak zijn het atleten die daar op stage zijn, die er dan ook op dat moment aan meedoen. Maar als je kijkt naar dat palmarès, ja, daar staan wel wat kleppers tussen. Hè? En als je dan Anne Haug er ook nog bij op hebt staan, ja, dat is echt wel mooi. Dus dat was knap. Minder knap natuurlijk voor de andere dames. Want als je naar de verschillen daar gaat kijken, ja. Nou ja, als de winnares vijfde wordt overal, dan weet je genoeg. Dus dan gaat het de pijnlijke zijn als je als tweede en derde op het podium komt. En ondertussen is Anne Haug alleen maar gedoucht, heeft hij haar haar laten doen, haar nagels laten lakken en een hapje gaan eten. En kan ze net na het dessert het podium op. Dus dat is
echt
gedaan. Ja. En dan had ik nog eentje, wat we dinsdagochtend ook gepost hebben op triathlon.be, heet Van den Naald, Challenge Rood. En het NADA, Duitse antidopingagentschap, die hebben aangekondigd van dat ze 1 extra dopingcontroles gaan doen bij de pro-triatleten, maar ook bij de agegroep-triatleten bij Challenge Rood. Ja. En dat vond ik wel een mooie. Plus daarbij ook nog eens dat ze een nieuwe technologie gaan toepassen. Dried blood spot testen. Dat is blijkbaar met een apparaatje waarmee ze in je bovenarm prikken en die neemt dan een aantal bloeddruppels op en daar zouden ze dan aan kunnen gaan meten. Dat zou allemaal veel sneller gaan dan de traditionele bloed- en urine-testen. Maar ik vind vooral het feit dat ze ook agegroepers gaan testen, vind ik een goed plan, Tim.
Ja, aan de ene kant ben ik het 100% met je eens. Aan de andere kant denk ik ook, eetgroepen testen is wel eigenlijk ja, pure willekeur of zo. Hè? Want ik bedoel, ja, je kunt er een paar pakken, maar dan worden de duizenden zeg maar niet gepakt. Ja. Met pakken bedoel ik dan getest.
Ja.
Ja, dus dat vind ik altijd een beetje lastig. Ik vind dat, ik weet niet zo heel goed wat ik daarvan moet vinden eigenlijk.
Goh, ja, ik ben ook benieuwd wie ze eruit gaan pikken, hoeveel. Dus daar hebben ze nog niet over gecommuniceerd, dat houden ze geheim. Het zullen meer testen zijn dan vorig jaar, dat is het enige wat Nada heeft gezegd. Dus over hoeveel het gaat gaan en op welke basis inderdaad agegroepen gaan selecteren. Gaan ze bijvoorbeeld de winnaars per agegroep pakken of zo?
Want er zijn wel eens van die onderzoeken, Hans, die heb je ongetwijfeld ook gezien. Waaruit blijkt hoeveel procent van de agegroepers dus doping zou gebruiken. Mm-hmm. Nou, als je die percentage ziet, ik weet ze nu even niet uit mijn hoofd, maar wat ik wel weet... Je slaat echt stijl achterover. Ja, dat je echt denkt, hoe is het mogelijk, joh?
Mm-hmm. Nee, klopt, inderdaad. Helemaal gelijk. Ja. Maar ik vind het wel een goed signaal. En als meerdere wedstrijden dat gaan doen, gaan misschien ook meer agegroepers denken van, oeh, toch maar oppassen. Dus het zou niet nodig moeten zijn. Maar...
Ik moet wel zeggen, ik heb wel zin in Challenge Hotel.
Ja, het gaat wel geweldig zijn. Ik was nog even aan het terugkijken naar die startlijst ook nu. Dat wordt echt de moeite. Dat wordt echt de moeite.
Ik moet wel zeggen, er zijn wel meer wedstrijden anders waar ik echt zin in heb. En er komen echt prachtige wedstrijden aan. Dit weekend vlieg ik naar Salau. Daar heb ik ook zin in. Anne Haug dus aan de start. De week daarna ben ik bij de Championship. Dus dat wordt ook tof. Daar staan natuurlijk ook echt alle wereldtoppers aan de start. Of tenminste, heel veel van de wereldtoppers aan de start. Nou ja, ik ga nog naar heel veel wedstrijden daarna ook. Dus dat wordt ook weer mooi. En we zitten er echt weer middenin gewoon.
Ja, absoluut. Wij ook. Lievegem, eerste halve triathlon van het nieuwe seizoen. En ik ga zondag zelf naar Leuven, naar een uitverkochte city triathlon, waar ook altijd heel veel volk meedoet en heel veel volk staat te kijken. Dus een beetje duimen allemaal, fingers crossed dat we goed weer hebben. En dan wordt het een top triathlon weekend.
Alright, Hans. Spreken we daarover volgende week weer. En dan zeg ik voor nu, tot dan.
Tot dan.